Omdat er tegenwoordig heel veel moderne communicatieapparatuur is en we ongeveer alles meekrijgen wat er in de wereld gebeurt. Weet ik niet hoe het jullie gaat, maar heb je soms echt het idee dat echt de wereld één grote chaos aan het worden is? Ik weet niet hoe jullie dat beleven, maar het is soms indrukwekkend hoe de dagen zich kunnen vullen, niet met één bijzondere happening, maar met meerdere tegelijk. En zeker nu in Israël de chaos zo groot is en de strijd daar zo, zeg maar, zich aan het verscherpen is, ben je helemaal soms benieuwd wat de volgende dag zal brengen. En het gekke is soms zelfs het volgende uur. Ik weet niet hoe jullie het nieuws in Israël volgen, maar mij laat dat eigenlijk niet goed los. Van al het nieuws in de wereld is dat denk ik hetgene wat mij het meest raakt. Misschien heeft dat wel te maken hoor met de fase waar ik zelf in mijn persoonlijk leven doorheen ga. Met een vader die in één keer heel ziek geworden is. En een moeder die daarbij altijd van mijn vader afhankelijk is geweest voor haar zorg. En daardoor dus ook fors in de problemen is. En alle dingen die er voor de rest spelen. Dan besef je opeens hoe kwetsbaar je bent. En ja, zeker als er dan zoveel dingen gebeuren waar je eigenlijk helemaal geen grip op hebt. Eigenlijk ook in je situatie, in je persoonlijke familie. Ja, dan besef je hoe kwetsbaar het allemaal is. En midden in al die onrust en al die chaos werd ik van de week getroffen door een getuigenis van een Jood die leeft in Galilea. In een appartementenwijk en een... Hij werkt bij Microsoft en hij heeft een vrij hoge positie. Hij gelooft niet in God. Tot afgelopen dinsdag. Als ik het uit mijn hoofd goed zeg dat het dinsdag was. Ik weet het niet. Ja, dinsdag was het. Dat was de dag waarop Iran vergelding nam voor de dood van een aantal Hezbollah-strijders en een aantal uit het militaire garde van Iran zelf. En op een manier waarop wij in het Westen helemaal niet beseffen wat daar gebeurt, zeg maar. Als je je voor gaat stellen, even ter beeld, hè, dat Frankrijk over België heen 180 ballistische raketten, plus nog een aantal meer, naar Nederland zou schieten, zeg maar, dan we kunnen dat ons niet eens voorstellen. En ik weet niet of jullie foto's gezien hebben van hoe groot zo'n raket is, maar ik vind dat al indrukwekkend als je er eentje ziet liggen. En als je beseft dat één zo'n ballistische raket, als die echt goed landt, gewoon een heel appartementenblok gewoon wegvaagt, dan besef je wat dat voor bedreiging is voor zo'n Israëliet. Maar deze Israëliet, die zei, tot op heden geloofde ik niet in God, maar na vandaag geloof ik. Want hij zegt, ik heb het wonder van de Rode Zee nu in mijn achtertuin gezien. En toen dacht ik, wat zegt die beste man nu in vredesnaam? En die zegt, het is onvoorstelbaar me te realiseren dat hij zegt, ik ben een technicus, ik ben een ICT-man en de systemen die gebruikt worden om ons land te verdedigen zijn leunen, nou dat weet Chris als geen ander, op radartechnologie en op technologie om die raketten dan voldoende snel te detecteren en ze uit de lucht te halen, maar hij zegt, vandaag was dat niet voldoende. Vandaag, ten opzichte van de vorige keer, ging dat eigenlijk veel minder goed. Er vielen best wel veel raketten gewoon dwars door dat schild heen in Israël. En hij zegt, ze vielen zelfs echt heel dicht bij mijn huis. En hij zegt, je zou mijn woonwijk moeten zien. Dus hij had er een klein fotootje bij gestuurd. En het is echt niet voor te stellen. Er staan allemaal huizen en appartementenblokken. En het is een heel klein parkje. Dat parkje is 200 bij 150 meter. En hij zegt, die raket had overal kunnen vallen. En weet u waar hij viel? Hij zegt, midden in dat kleine parkje. En hij zegt, was ik nou de enige die dit getuigenis had, dan had ik er vandaag nog niks mee gedaan. Al was ik blij dat mijn huis nog stond. Want als dat ding ook maar 50 meter verder naar rechts was gevallen, was ik er niet meer geweest. Maar hij zegt, het wonderlijke vandaag is, en hij schreef dit woensdagavond in een bericht, dat ik lang niet de enige ben in Israël die dit getuigenis heeft. Hij zegt, Israël is echt gepakt gebouwd. Het staat vol op elkaar. We moeten ons voorstellen, het is een beetje de randstad, zeg maar. Zo druk is het in delen van Israël. En hij zegt, die raketten vielen echt op plekken waarvan je dacht, hoe dan? Kijk, als er nog één toevallig dan midden in zo'n woonwijk op het enige plekje valt die geen schaduw geeft, nou, dan is dat nog ergens beredeneerbaar. Maar hij zegt, tientallen werden niet gevangen door het raketschild en vielen in Israël op plekken dat je denkt, ze vielen in het zand, ze vielen in een parkje, ze vielen in het water, maar er is geen één Israëliet omgekomen. Sterker nog, er is er niet één zwaar gewond. Er zijn 2 doden gevallen. Ja. En toevallig heb ik Jozua 1 filmpje laten zien. Want daar zijn zelfs filmpjes van die 2 mensen die omkomen. Die komen allebei om door raketdelen die nog uit de lucht vielen. Het is onbeschrijfelijk wat daar gebeurd is. Hij zegt, vandaag heb ik mijn knieën gebogen voor de God van Israël. Die verlost. Hij zegt, het wonder wat vandaag gebeurd is, is net zo groot als het wonder van de Schelfzee, waar we zo meteen wat over lezen. Hij zegt, nu weet ik dat God bestaat. Hij had zijn vleugels uitgeslagen over Israël en hij zorgde er persoonlijk voor dat er niemand omkwam. En wij staan daar niet bij stil, het is te ver van ons weg. Maar statistisch is het onmogelijk waar daar gebeurd is. Niet alleen statistisch, je kunt nog zo hard willen redeneren. Het lukt je zo langzamerhand niet meer om niet de hand te zien van God die beschermt. Die over zijn eigen volk heden ten dagen, afgelopen dinsdag, een wonder deed met dezelfde omvang als die van de Schelfzee. De paniek in Israël toen daar in Iran op de knop gedrukt is, moet weer even groot geweest zijn als wat we zo meteen gaan lezen. En de nood even hoog. Je moet maar in je huis zitten en hopen en vertrouwen op het feit dat er enerzijds misschien dan een raketsysteem is wat voor de afweer zorgt, maar anderzijds zit je in je schuilkelder, in je appartementencomplex en weet je dat als het fout gaat, gaat het ook meteen helemaal fout. En deze man, die kwam door datgene wat God deed afgelopen dinsdag tot geloof. En hij zei, ik heb jarenlang geloofd dat God echt dood was. Door alles wat er in ons land gebeurt en door alles wat er in deze wereld gebeurt. Hij zegt, vanaf vandaag weet ik zeker dat God nog steeds leeft. En diezelfde grote God van alle eeuwigheid is, die zijn volk verkozen heeft. Waarom, zegt hij, dat weet ik niet, maar ik kniel en ik buig. Want ik weet dat hij leeft. En ik vond dat een prachtige getuigenis. En dat deed mij die geschiedenis van Exodus 14 weer eens voor mijn aandacht nemen. Toen dacht ik, ach, wat zit daar een enorme vertroosting in ons, ook voor ons. En wel gebaseerd op 1 klein versje uit Galaten. En daar staat in Galaten hoofdstuk 1 vers 4. Galaten is 1 van de 3 brieven in het Nieuwe Testament. Hebreeën, Galaten en Romeinen die als geen ander iets vertellen over de wonderbaarlijke genade van God. En die de genade van God ten diepste uitleggen. Als je wat wil weten over de genade van God en de verstand overtreffende genade van God, dan moet je Galaten bijvoorbeeld lezen. In het 4e vers staat er, genade en vrede zij u, en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus, die zichzelf heeft gegeven, hebben we net nog aan gedacht, voor onze zonde, opdat hij ons zou trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. Tegenwoordige boze eeuw. Daar staat niks over de toekomst, daar staat iets over nu. Soms hebben wij het gevoel dat God geen wonderen meer doet. Dat God ons losgelaten of heeft of ons gebed niet hoort. Hier in je Bijbel mag je echt een dikke streep zetten onder dit vers. Als je ooit twijfelt aan of God beloofd heeft dat hij je vandaag wil verlossen en je vandaag wil helpen in je nood, in je ziekte of in je onzekerheid of in je eenzaamheid of in je financiële nood of welke worsteling je ook hebt in je leven, hier staat hij die zichzelf heeft gegeven voor onze zonde, opdat hij ons zou trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. In het Engels present even world. En je kunt heel veel vertalingen erop loslaten, maar ze zeggen allemaal hetzelfde. Het gaat om nu. Het gaat niet iets om toekomstig. Het gaat niet iets om wat nog komt. Daar gaat heel veel verder. Deze brief verder wel op in, maar hier wordt verwezen naar het hier en nu. Zoals deze man zijn getuigenis optekent en zoals er ook in Exodus 14 staat. Soms kan de nood zo verschrikkelijk groot zijn in je leven dat je echt zelf totaal geen oplossing meer ziet. En daar waren de Israëlieten tenslotte ook in beland in Exodus 14. Ze waren gekomen, ze hadden de 10 wonderen gezien waarmee God Egypte sloeg, de plagen in Egypte. En ze hadden eindelijk mogen gaan van Farao. En toen ze uitgevoerd waren, uit het land weggetrokken waren, de Egyptenaren hadden beroofd, zo staat er in de Bijbel, best wel een bijzondere tekst, omdat de Egyptenaren al hun rijkdommen hadden gegeven aan Israël. Toen kwamen ze bij de Schelfzee. En dan staat er in vers 9, de Egyptenaren nu, al de paarden en de wagens van Farao, zijn ruiters en zijn legermacht, achtervolgden hen en haalden hen in, terwijl zij gelegerd waren aan de zee bij Pi-Hahiroth tegenover Baal-Zephon. Toen Farao naderbij gekomen was, sloegen de Egyptenaren hun ogen... sloegen de Israëlieten hun ogen op en zie de Egyptenaren rukten achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd. En schreeuwden uit tot de Heere. En ze zeiden tot Mozes, waren er soms geen graven in Egypte, dat gij ons hebt meegenomen om te sterven in de woestijn? Wat hebt gij ons aangedaan door ons uit Egypte te leiden? Hebben wij u dit al niet gezegd in Egypte? Laat ons met rust en laten wij de Egyptenaren dienen, want wij kunnen beter de Egyptenaren dienen dan in de woestijn sterven. Dat is wat, hè? Het is een prachtige samenvatting van je eigen leven, als het goed is. Er zijn hoogtijdagen met God, dat je hem heel dichtbij voelt. En dat hij wonderen in je leven doet, of dingen in je leven echt doet, waarvan je zijn leiding ziet en zijn sturing. En dan zo kan het omslaan en veranderen door de dingen die er in je leven gebeuren. En dan lijkt God echt heel ver weg. En dan raak je in paniek. Of dan kan je echt ontzettend gaan twijfelen in je geloof. En de Israëlieten ging het niet anders. Ze stonden bij de oever van de Schelfzee en ze draaiden zich om. Ze zagen de Egyptenaren komen en ze dachten, dit is ons laatste uur. En dan staat er maar Mozes. Zeiden tot het volk, vrees niet, houd stand. Dan zult gij de verlossing des Heren zien, die hij u heden bereiden zal. Want de Egyptenaren die gij heden gezien hebt, zult gij nimmer meer zien. De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Dan denk je zo, wat een held in het geloof. Maar het is heel troostrijk dat God het volgende vers wel heeft opgenomen. Toen zeiden de Heere tot Mozes, wat roept gij zo luid tot mij? Mooi is dat, hè? Hij sprak in het geloof, maar net als met Petrus die uit de boot stapte en over het water ging lopen, is er altijd ook aan de andere kant nog wel een stukje twijfel in je hart. En die twee zijn altijd met elkaar in een soort balans. Dat weet God. Dat weet de Heer Jezus. Dit is ontzettend troostrijk. Want toen het ongeloof bij Petrus groeide door de omstandigheden, toen zei de Heer Jezus niet van, nou, dat is ook lekker. Nee, toen stak hij hem de hand toe. En toen legde hij hem nog een keer uit waar het om ging. Maar geloof en geloof of twijfel zijn twee krachten eigenlijk in je leven die altijd actief zijn. En het is niet zo dat God het ene Alleen het geloof waardeert. God ziet ook de worsteling in het ongeloof en heeft daar genade en geduld mee. En helpt. Hij steekt, zoals het zo mooi in die geschiedenis van de storm in het meer, op het meer, hij steekt de helpende hand toe. Want het was Mozes die God nodig had om het misschien wel het grootste wonder nog te doen. Wat roept gij zo luid tot mij, zegt de Israëlieten, dat zij optrekken of opbreken. En gij heft uw staf op en strekt uw hand uit over de zee en splijt haar. Wie moest dat doen? Mozes? Ja, dat staat er. Splijt de zee, oftewel succes ermee. Hier heb je een staf. Kun je je voorstellen, Rob, dat je daar staat? Splijt de zee, Rob. Splijt de vlee, Anne Floor. Splijt hem, Bendix. Hoeveel Israëlieten stonden er bij hem op die oever? Wat? Ja, nou, het is meestal van de cijfertjes. Weet je het nog? Nou. Ja, dat waren er echt honderdduizenden. En mogelijk, ik weet het niet meer precies. Het is tegen 1 miljoen volgens mij die Israël verlieten. Of Egypte verlieten. En daar staat dus 1 man. God heeft er 1 man voor gezet. Die net zoals jij en ik aan de ene kant een vast overtuigenis had dat God hem leidde en God hem kracht gaf en God hem geloof gehad en God hem een staf in zijn hand gegeven had die tot een slang geworden was en weer een staf geworden was, maar die zijn hand in zijn mantel had gestoken en die volledig melaats was toen hij hem eruit trok. Daar schrok hij zich wezenloos van. En dat God zegt, nee, kijk nou niet alleen naar die hand, stek hem maar weer terug. En waarin hij al die wonderen had gezien, water wat veranderde in bloed, kikvorsen die het land opkwamen, stof wat veranderde in steekmug. Nou, je kunt het zo gek niet bedenken. Je zou al die wonderen maar gedaan hebben. Maar een wonder zorgt er wel voor dat je op dat moment in je geloof bekrachtigd wordt. Maar het is geen blijvende grond voor je geloof. Het is belangrijk om je te beseffen. Want een wonder blijkbaar wast weer uit in zijn effect. Daarom zegt God ook vaak, herinner de grote daden die ik aan u gedaan heb. Je moet ze ook nog weer bewust herinneren, want anders verdwijnen ze helemaal makkelijk. En Mozes had al die krachtige tekenen en wonderen gedaan en dan stond hij daar in zijn eentje bij de Schelfzee. Het was 's avonds, het was al nacht geworden en ze zagen al die wagens en ruiters en fakkels naar zich toe komen vanuit het wat hoger gelegen gebied richting de Schelfzee. En dat volk raakte in paniek. Nou, en Mozes, die bleef daar natuurlijk niet koeltjes onder. Die sprak zijn geloof, maar had zelf ook zijn strijd. En hij krijgt van God die prachtige, maar ook bijna onuitvoerbare opdracht. Split de zee. Dan zullen de Israëlieten midden door de zee kunnen gaan op het droge. Maar zie, ik zal het hart der Egyptenaren verharden, zodat zij hen achterna zullen trekken. En ik zal mij verheerlijken aan Farao en aan zijn gehele legermacht. Best wel een bijzondere uitspraak. Want wat gebeurde er vervolgens met dat hele leger? Ja, die kwamen allemaal om. Daar hebben we moeite mee, heden ten dagen. Wij bemoeien ermee dat mensen omkomen in strijd en in oorlog. Maar er is wel degelijk een rechtvaardige strijd en er is een strijd die God voert. En we kunnen het er moeilijk mee hebben dat God soms zo radicaal uitroeit als dat hij hier doet. Dat past niet in ons hedendaagse beeld. Wij zijn wat dat betreft nou, misschien de oudste generatie nog niet, maar zeker de jongere generatie zijn best wel heel erg bijna pacifistisch geworden in hun visie over recht en onrecht en over hoe God dingen doet. Maar God heeft een gruwelijke hekel aan het kwaad. En dit leger wat zijn eigen mensen bedreigt, daar gaat hij korte metten mee maken. Hij gaat zich daaraan verheerlijken. Dat heeft hij overigens meerdere malen in de geschiedenis van Israël gedaan. Want hij heeft ook wel eens een engel door de legerplaats van de tegenstander gestuurd en in één nacht 185.000 soldaten gedood. Toen, staat er vers 19, verliet de engel Gods die voor het leger van Israël uitging zijn plaats en ging achter hen aan. Ik denk dat daar een tikfout staat en achter hen staan, maar goed, het staat achter hen aan. Ook verliet de wolkolom haar plaats aan de spits en ging achter hen staan. Daar staat het namelijk wel. Zo kwam zij tussen het leger, tussen het leger en van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten in. En de wolk was het duisternis, maar tegelijk verlichtte zij de nacht. Zodat de een de ander niet kon naderen de hele nacht. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de Heere deed de zee de gehele nacht door een sterke oostenwind wegvloeien, maakte haar droog en de wateren werden gespleten. Zo gingen de Israëlieten in het midden der zee op het droge, terwijl rechts en links de wateren voor hen waren als een muur. En de Egyptenaren vervolgden hen en kwamen achter hen aan. Alle paarden van Farao, zijn wagens en zijn ruiters, midden in de zee. Toen dan in de morgenwaken schouwde de Heere in vuurkolom en wolk naar het leger der Egyptenaren en bracht het leger der Egyptenaren in verwarring. Kunnen jullie die plaatjes nog herinneren in je kinderbijbel over het splijten van de zee en Israël die daardoor gaat? Was dat een nachtscène of is het een dagscène? Dag, hè? Het wordt eigenlijk gecorrigeerd. Want het is nacht. Wat zeg maar, Nick? Ja, dat is zeker. Dat is, de oplossing is gevonden. Dat is lastig tekenen. Zit allemaal in jullie hoofd, hè? Dat is interessant, hè? Je hebt allemaal zo'n plaatje voor je en dan zie je ze bij dag door de Rode Zee of door de Schelfzee gaan. Dan kun je de visjes zien. Zeker, die zijn er ook, die mooie platen. Grappig is dat, jullie hebben dat allemaal. Maar dat is helemaal niet waar. Het was 's nachts. Dus ze stonden daar aan de oever van de zee. Aan de ene kant het leger van de Egyptenaren, aan de andere kant een sterke tegenwind. Ja, want die kwam van over de zee. Het drong de wateren uit elkaar, dat was geen zacht briesje. En ze moesten zo dwars door die steeds verder opdrogende zee gaan. Met al die mensen, met al hun spulletjes, moesten ze over dat droge gaan, midden in de nacht. Dat was geen windkracht 3 en ook geen windkracht 6. Dat is een echt onvoorstelbare natuurramp zo'n beetje geweest. Dat is echt geen simpel overtochtje geweest. Dat was gewoon ploeteren, dat waren echt geen makkelijke tijden. Wij denken aan die prachtige plaatjes waarbij ze dan inderdaad overdag zo'n watermuur naast zich hebben. En dan zien ze zo'n walvis zwemmen. Prachtige soort aquarium. Mooi weer, zonnetje. Nee, dat was het helemaal niet. Reëel was het echt een gruwelijk moment in het leven van die Israëlieten. Een grote storm, midden in de nacht. Kinderen die bij nacht en ontij mee moesten ploeteren over een zeebodem. Wat dacht je, dat dat een mooi straatje was? Nee, heel goed, Jozua keurig. Nee, dat was niet geplaveid. Het was niet zo dat je daar een snelweg de A12 had. Nee, dat is echt niet makkelijk geweest. Maar ze gingen. En toen ze in de ochtenduren eigenlijk bijna zo'n beetje, een deel was al aan de overkant en een deel was nog aan het laatste stuk bezig, staat er toen dan in de morgen waken, hè? Want wanneer is de morgen waken? Hoe laat is dat, 's nachts?
6 uur,
keurig. De morgen waken. Wat gebeurt er in het Midden-Oosten om 6 uur? Jozua, als je de ene weet, weet je de tweede ook? Wat gebeurt er om 6 uur 's ochtends in het Midden-Oosten? Wat? Nee, dan komt de zon op. Dat is heel grappig. Kijk, hoe dicht je bij de evenaar bent, hoe strakker het is geregeld met zonsopkomst en zonsondergang. Dat scheelt echt bijna niks. Wij kennen seizoenen waarbij het de ene keer om 8:30 's ochtends liggen wordt en de andere keer om 3 uur 's nachts. Maar dat hebben ze daar natuurlijk niet, hè? Het is gewoon vaste klok. Dus in de ochtend waken, 6 uur 's ochtends. Schrijf maar in je Bijbel, het was dus 's nachts, hè? De doorgang door de Schelfzee. Dan staat er toen dan in de morgenwaken schouwde de heren in de vuurkolom en wolk naar het leger der Egyptenaren en bracht het leger van de Egyptenaren in verwarring. Verwarring? Staat nergens op mijn plaatje. Hij deed de wielen van hun wagens wegglijden en met moeite voortgaan. Dus net was dat niet bij de Israëlieten gebeurd, maar nu wel bij de Egyptenaren. Zodat de Egyptenaren zeiden, heb ik nog nooit gezien, weet je dat? Als je die geschiedenis weer eens leest, wordt het heel grappig. Je komt dan weer versen tegen, die ken je gewoon helemaal niet. Dan staat er, laten wij vluchten voor de Israëlieten, want de Heere strijdt voor hen tegen Egypte. Is je dat ooit wel eens opgevallen, dat dat hier staat, in deze geschiedenis? Ze waren notabene dus net bezig om die Schelfzee in te gaan. En midden in dat leger, midden in die felheid en die strijd tegen Israël, was er grote vertwijfeling. Ik kan je beloven, als je de social media vandaag volgt in Iran of in Libanon of dat soort plekken, dan kom je precies dit soort geluiden tegen. Er zijn meer verschijningen aan moslims en aan niet-gelovige Israëlieten in deze tijd dan lange tijd. Van God zelf, of letterlijk van de Heer Jezus, om hen te laten zien dat Hij er is. Om hen te laten zien dat Hij hen wil aanraken en hen tot geloof wil brengen. En hierin staat het heel treffend, het is zo actueel als maar kan. Zij waren het echt wel bewust dat het God zelf was die tegen hen streed. Toen zeiden de Heeren tot Mozes, strek uw hand uit over de zee, opdat de wateren terugvloeien over de Egyptenaren, over hun wagens en ruiters. En Mozes strekte zijn hand uit over de zee, en tegen het aanbreken van de morgen vloeide de zee terug in haar bedding, terwijl de Egyptenaren haar tegemoet vluchtten. Zo dreef de Heere de Egyptenaren midden in de zee. De wateren vloeiden terug en bedekten de wagens en de ruiters van de gehele legermacht van Farao, die hen in de zee achterna getrokken waren. Er bleef er van hen niet één over. Maar de Israëlieten gingen op het droge midden door de zee en de wateren waren hun rechts en links als een muur. Zo verloste de Heere op die dag de Israëlieten uit de macht der Egyptenaren. En dan nog de eerste twee versen, om dit stuk gewoon af te sluiten. Mozes zingt een lied. Ik wil de Heere zingen, want Hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter stortte Hij in de zee. De Heere is mijn kracht en mijn psalm. Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik. De God mijns vaders, Hem prijs ik. De Heere is een krijgsheld. Heere, met allemaal hoofdletters, is zijn naam. God is niet verder weg als we Hem even niet dagelijks ervaren. God doet nog steeds grote wonderen. Midden in die chaos in deze wereld is Hij er echt bij. Hij laat je niet los. Hij laat zijn volk niet los. Hij beschermt. Is het allemaal Gods wil wat we zien daar in het Midden-Oosten? Dat weten we ook wel, dat dat niet zo is. Maar beschermt hij op een bovennatuurlijke wijze zijn volk? Ja. Kan het je helpen in je eigen geloof om je te beseffen hoe bovennatuurlijk de bescherming van God voor Israël is? Ja, dat helpt. Het zijn hedendaagse grote wonderen waardoor mensen tot geloof komen. En wat jou en mijn geloof kan versterken in tijden dat het echt helemaal niet makkelijk is. Hij is een God die jou wil verlossen uit de tegenwoordige moeite en strijd in het leven. Hij heeft geen beloftes gegeven alleen voor de toekomst, want dan hadden we hier voort te ploeteren in het leven zonder beloftes. Hij heeft vele beloftes gegeven die je vandaag tot je bezit mag maken. Die je mag leren te omarmen en mag te zien als zijnde dat ze voor nu bedoeld zijn. Hij heeft je niet alleen gekocht en betaald, maar hij heeft je ook verlost uit de huidige, tegenwoordige verdrukking in het leven. Hij koos ervoor om dat heilsplan ten volle uit te voeren, dwars door de strijd in de Hof van Gethsemane heen, koos hij ervoor om die weg te gaan. En ook al zijn de tijden en de tijden die gaan komen, want morgen is het 7 oktober, dus zul je zeggen, oh. En dus, nou, dat is precies een jaar geleden, hè, dat het begon. Zou me zomaar niet aan de aardappel trekken dat dat een dag is waarop er wraak genomen wordt. Maar goed, aan de andere kant zijn er hele belangrijke feestdagen momenteel voor Israël. Dus het is een beetje een ingewikkelde tijd. Maar we mogen ons beseffen dat het in Gods hand is en dat we mogen weten dat hij zijn volk beschermt en dat hij jou en mij beschermt en dat hij bij jou is elke dag. Hij laat je echt niet los. Heb je moeite, heb je verdrukking, heb je twijfel in je leven, heb je zorgen, heb je ziekte, heb je zwakte, heb je eenzaamheid of geldzorgen of wat dan ook. Lees Galaten 1 vers 4 en leg het bij hem neer aan zijn voeten. Hij wil voorzien. Hij kocht en betaalde jou en mij niet alleen om je te verlossen uit de dood en uit de zonde. Maar het staat hier in Galaten 1 vers 4 ook uit deze tegenwoordige tijd. Tot zover.